Goedemiddag, broeders, zusters, vrienden. We willen vanmiddag beginnen te lezen uit de schrift. Uit Leviticus hoofdstuk 14. Daar staat: daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende: dit zal de wet des melaatsen zijn, ten dagen zijn de reiniging, dat u tot de priester zal gebracht worden. En de priester zal buiten het leger gaan, als de priester merken zal dat ziet die plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is, zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogelen nemen, mitsgade cederhout en scharlaken en hyssop. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachten in een aarden vat over levend water. Die levende vogel zal hij nemen en het cederhout en het scharlaken en het hyssop en zal die en de levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is zevenmaal springen. Daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Tot zover. En dat was dan een klein gedeelte uit de, wat wij dan gemakshalve noemen de wet op de reiniging van de melaatsheid. Ik moet er meteen één ding bij zeggen. Er zijn nogal wat hoofdstukken hier in Leviticus die spreken over de melaatsheid en de reiniging in het algemeen van onreinheid. Maar ik moet er meteen bij vertellen dat die wet zoals die hier gegeven wordt niet voorziet in de genezing van de melaats. Daar staat het tenminste niet bij. Het is niet zo dat iemand die melaats is en die zich houdt aan deze regels, dan zal hij genezen worden. Dat is een misverstand. Dat is het niet. Maar in geval hij geneest, door welke oorzaak dan ook, in geval iemand geneest van zijn melaatsheid, heeft hij de verplichting, althans onder de wet, om deze hier beschreven rituelen ten uitvoer te brengen. Dat wil zeggen, mocht er iemand menen dat hij gereinigd is of genezen is van melaatsheid, dan moet hij tot de priester gaan. En de priester zal bovendien tot de melaatse komen dan. En de priester moet dan uitgebreid bestuderen of inderdaad deze persoon gereinigd is van melaatsheid. En dat op een wijze die niet hier, maar wel in het voorgaande hoofdstuk uitgebreid uiteen wordt gezet. In principe is het namelijk zo dat melaatsheid ongeneeslijk is. Tenminste, dat was altijd zo. Ach, wij hebben er wat op gevonden naar het schijnt. Ik niet hoor, daar weet ik niks van. Maar tegenwoordig schijnt men lepra, want dat is het, melaatsheid, dus aardig onder controle te hebben of te kunnen genezen, onder omstandigheden altijd natuurlijk. Maar van oudsher is het een ongeneeslijke ziekte. Dat betekent dat de kans heel gering is dat iemand ooit van nature te maken zou krijgen met deze regeling. Ik moet er meteen ook bij zeggen dat er andere redenen zijn waarom mensen nooit te maken kregen met deze regeling. Dat is namelijk omdat het in de praktijk nooit uitgevoerd werd. Sowieso niet. Het is namelijk zo dat, dat we weliswaar deze wetten kennen, deze rituelen kennen uit de Bijbel, maar we weten tegelijkertijd dat ze door Israël niet in de praktijk werden toegepast. Israël hield zich sowieso niet aan de wet. En dat betekent dat het niet aan de orde kwam. En de andere reden is natuurlijk dat in de praktijk mensen niet genezen van melaatsheid. Zodat het een tamelijk theoretische aangelegenheid is, deze wet op de reiniging van de melaatsheid. Het is dan ook zo dat het niet gaat om de uitvoering van deze handelingen in het algemeen. Maar dat het uiteraard gaat primair in de eerste plaats dus om de betekenis van deze handelingen. Het zijn rituele handelingen. Het is ook een rituele reiniging. Dat betekent dat het op zichzelf geen reiniging is, maar dat het de uitbeelding is van reiniging. We zijn die dingen langzamerhand verleerd, omdat wij in onze westerse beschaving geen cent geven voor dingen die ergens een beeld van zijn. Dat doen we niet meer, want we vragen alleen of dingen nut hebben. Als ze geen nut hebben, dan blieven wij ze niet. En het punt is inderdaad dat deze wet op de reiniging van de melaatsheid geen enkel praktisch nut heeft. Of het zou moeten zijn, en dat is voor ons wel een nut natuurlijk, of het zou moeten zijn dat daarin geïllustreerd wordt op welke wijze de mens van zijn ongeneeslijke ziekte gered wordt. Want dat is natuurlijk het verhaal. Dat zal u niet verbazen, de meeste van u heb ik al meer gezien en die weten dat waarschijnlijk zo langzamerhand al. Zo'n wet, zo'n regel, zo'n instelling, zo'n type uit het Oude Testament geeft altijd een illustratie van de wijze waarop de dingen werkelijk tot stand komen. Om een eenvoudig voorbeeld is dat van Grote Verzoendag. Wel door de offers en de handelingen die op Grote Verzoendag volgebracht en volbracht werden, werd geen mens verzoend met God. Want het bloed van stieren en bokken kon immers de zonde niet wegnemen. Maar neemt niet weg dat die rituelen een illustratie vormen van de wijze waarop wel degelijk de zonde zouden worden weggenomen. En zo is het hier ook. Melaatsheid wordt in de Bijbel althans geacht een ongeneeslijke ziekte te zijn. En wanneer dan, puur theoretisch, wanneer dan toch genezing tot stand komt, dan gebeurt dat op de wijze die hier geïllustreerd wordt in deze regels, waarvan we een klein gedeelte gelezen hebben in de eerste verse van Leviticus 14. Ze geven een illustratie van iets wat eigenlijk ook helemaal niet kan. En dat is ook de reden waarom zo'n illustratie gegeven wordt. Immers, normaal is het zo, een mens wordt niet gereinigd van melaatsheid. Hij kan daar niet van genezen, is de gedachte. En wanneer ons dan toch voorgehouden wordt dat dat toch gebeurt, dan wordt ons tegelijkertijd geïllustreerd in dit type, in dit symbool, op welke wijze dat dan gebeurt. En dan blijkt het niet op een letterlijke of op een vleeselijke wijze te gebeuren, maar blijkt het te gebeuren op geestelijke wijze. Vandaar dat ook op geestelijke wijze de methode waarop het gebeurt, wordt uitgebeeld. Want nogmaals, men wordt niet gereinigd van melaatsheid. Er zijn natuurlijk wel gevallen bekend in de Bijbel, maar ook daar, ook die gevallen die wij kennen, daar gebeurde de genezing van melaatsheid op bijzondere wijze, op wonderlijke wijze dus. Ik denk aan de hand van Mozes, die melaats werd. Ik denk aan Naaman, de Syriër, ook een heel dankbaar onderwerp bij gelegenheden als deze, mag ik wel zeggen. Want Naaman, de Syriër, werd 7 maal ondergedompeld in het water van de Jordaan om genezen te worden. En hier vinden we trouwens net zoiets, ik heb het niet meer gelezen. Ik heb het wel gelezen in vers 7, er staat dat er 7 maal gesprengd zou moeten worden. En bovendien dat de genezene en de te reinigende persoon ook 7 dagen zal blijven buiten zijn tent. Dat staat dan in vers 8, en op de 7e dag zal het geschieden, enzovoorts. Zo dat principe van de 7, dat zit hier ook in, maar daar wil ik vanmiddag maar niet op ingaan. Hoe dan ook, wanneer dan een laatste gereinigd worden, is het bijvoorbeeld door de Heer Jezus zelf. De geschiedenissen namelijk die wij vinden in wat we dan de evangeliën noemen. En in sommige gevallen lezen we ook inderdaad dat als iemand genezen wordt, dat de Heer zegt, daar moet je niks van vertellen, daar moet je niet verder vertellen dat dat gebeurd is, maar je moet wel gaan naar de priester, volgens het gebod. Staat erbij in het Lucas-evangelie, onder andere, meen ik. De Heer stuurt namelijk de man die van melaatsheid genezen is naar de priester toe om zich daar officieel te laten reinigen volgens deze regeling. Ik denk dat als het gebeurd is, dat die priester dan toch wat raar gekeken zal hebben, omdat in de praktijk dit natuurlijk nooit voorkwam. En dan zullen er wel formulieren ingevuld moeten worden met een nummer waarvan niemand weet hoe dat is enzovoort. Je weet hoe dat gaat bij de... Nou ja, goed, het wordt dus een moeilijke situatie, maar daarom des te vermakelijker voor ons. Want ik vind het nog steeds een vermakelijke zaak dat wij rekenen met dingen die we uit het oude leven, zal ik maar zeggen, dingen die we voor lief hebben genomen. En we hebben geleerd dat bepaalde zaken nou eenmaal onherroepelijk zijn. En we hebben onder andere ooit eens geleerd dat melaatsheid feitelijk een ongeneeslijke ziekte is. Maar de Bijbel blijkt toch te voorzien in genezing van de melaatse. Alleen op een bijzondere wijze. Op een wijze die ons dan ook geïllustreerd wordt in dit schriftgedeelte. Er staat, laat ik eens in vers 1 beginnen, er staan van die gewone woorden. Er staat, daarna sprak de Heere tot Mozes. Er staat gewoon en, hoor. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende. En ik kan niet nalaten dan toch ook nog maar even wat te zeggen over de Heere en Mozes. Wel, het heeft met het onderwerp zoveel niet speciaal te maken. Dat weet ik, want die namen komen zo vaak voor. Maar het is toch wel leuk. Dus dan leest dat de Heere staat er. En de Heere, dat is immers Jehovah. De God die zich openbaart aan de mens, God die komt tot de mens. Wel, als hij komt, komt hij onder die naam, Jehovah. Gewoonlijk spreekt men over Jehovah als over de verbondsgod. Hè? God die komt tot de mensen, met de mens in een verbond treedt, met de mens een relatie onderhoudt en tot de mens spreekt in het algemeen. Maar zijn naam, die in sommige kringen zelfs helemaal niet uitgesproken wordt, zijn naam betekent dat hij leeft. Of dat hij existeert. En dat niet alleen, maar het is zelfs tijdloos. Dat betekent dat hij bestaat en dat hij bestond en dat hij zal bestaan. Want op die, al die manieren is die naam te vertalen. Vandaar dat het orthodoxe Jodendom, wat bewust die naam niet wil uitspreken, leest in plaats van deze naam Jehovah, leest men de Eeuwige. En men spreekt dan over de Eeuwige. Dat is ongeveer een verklaring van wat de naam betekent. En dat is het ook. Hij is degene die eeuwig leven heeft. Dat is zo aardig. Degene wiens naam betekent dat hij is en altijd zal zijn. Degene die eeuwig leven is en heeft, die spreekt tot Mozes. En hij spreekt tot Mozes over de reiniging van de melaatsheid. Terwijl melaatsheid natuurlijk toch een dodelijke ziekte is. Maar het is de eeuwige God die spreekt over reiniging van iets wat normaal gesproken leidt tot de dood. En als er iemand daarover kan spreken, is het uiteraard deze Heer zelf. Die leven geeft uit de dood, zoals het zelfs aan Israël geïllustreerd werd toen Israël verlost werd uit Egypte en uit de slavernij van Egypte. Ook eveneens door het water van de Schelfzee. Dat is ook nog eens een onderwerp voor een doopdienst, denk ik. Hè? Zoals Israël eens verlost werd uit Egypte en gebracht werd buiten de legerplaats in de woestijn. En daar kom ik dan nog wel even op terug. Maar dat is het principe van de verlossing uit Egypte ook. Verlost van de slavernij, verlost uit het diensthuis, vrijgemaakt, maar wel buiten de legerplaats terechtgekomen. Dat wil zeggen buiten de gemeenschap, buiten de samenleving en in een gebied terechtgekomen waar het natuurlijke leven van de mens feitelijk onmogelijk is. Want een mens kan nou helemaal niet leven in een woestijn. Maar niettemin, zo komt verlossing tot stand, bijvoorbeeld aan het volk Israël. Het is deze Heer die die verlossing aan Israël tot stand gebracht heeft en die aan dit verloste Israël ook spreekt over hoe men bevrijd wordt bijvoorbeeld van melaatsheid. En er staat dat de Heer sprak dat tot Mozes, dat is ook zo leuk, want Mozes, de naam van Mozes betekent dat hij uit het water gehaald is. Je kunt het op verschillende manieren vertalen, maar zijn naam betekent letterlijk inderdaad dat hij ergens uitgetrokken is. En waaruit, dat weten wij, dat was ongetwijfeld uit het water van de Nijl. Dat is weer wat anders dan de Jordaan, maar uiteindelijk komt het toch op hetzelfde neer. Mozes was degene die in het water gevonden werd en uit het water gehaald werd. Zijn naam, het mag dan in het Egyptisch betekenen zoon, want dat werd hij, dat staat er ook. Hij werd de zoon van de prinses, van de dochter van Farao. Maar zijn naam betekent in het Hebreeuws dat hij getrokken is uit het water. En dat is een mooi dubbelzinnige verklaring van de naam. Want wij weten dat de zoon van God namelijk, dat de zoon inderdaad uit het water gehaald is. Op wat voor wijze dan ook. Maar in ieder geval uit het water van de dood. En bovendien kunt zeggen, hij vindt zijn oorsprong in het water. Dan kun je ook zeggen het water van de dood. Maar je kunt zelfs zeggen, hij vindt zijn oorsprong in het water, namelijk in het woord van God. Wat fundamenteel eigenlijk hetzelfde is, omdat het woord van God nou eenmaal de natuurlijke mens ter dood veroordeelt. Nou zeg ik iets wat voor iemand die het nog nooit gehoord heeft erg vreemd zal zijn, maar ik vertrouw erop dat voor heel wat anderen het heel eenvoudig is zeggen, oh ja, ja, dat is waar, dat herinner ik mij. Nou, zo is het nou maar net. Het woord van God komt overeen met de dood en beide worden uitgebeeld in water, door water, omdat het woord van God, althans het oude verbond, de mens zonder uitzondering ter dood veroordeelt. Maar goed, deze zoon, deze Mozes tot wie de Heer sprak, was uit het water gehaald, maar we kennen ook de Heer Jezus die een profeet is als Mozes en ook hij zou uit het water gehaald zijn. Maar laat ik maar gewoon verder lezen, want dan komen we er vanzelf al op. Er staat namelijk dat de Heer zegt tot Mozes, dit zal de wet des melaatsen zijn. Wel, die wet, dat is gewoon Torah, dat is het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt, dat is gewoon Torah. En dat is, ik ga maar gewoon door even vanmiddag, hè. Ik maak het maar eens een keer wat moeilijker. Torah komt van Yara, daar is het van afgeleid, en Yara betekent inderdaad dat het stroomt. Iets wat stroomt, Yara. Het stroomt als water. Of het wordt vertaald met stromen of gooien. Wat fundamenteel hetzelfde is, als je wat een emmer zand naar beneden gooit of een emmer water, zal ik maar zeggen, dan stroomt het ook naar beneden uiteraard. Of het wordt ook vertaald met onderwijzen. Stromen, gooien of onderwijzen. En die laatste betekenis is het meest bekende, daarom vertaalt men het met wet. Want zo doet men dat in ons land, daar vertaalt men een onderwijzing als wet. Men beschouwt er elke onderwijzing als wet. Dat is een misverstand, want het blijft een onderwijzing. Gods woord is niet een wet in de zin van gij zult zus en gij zult niet zo, maar Gods woord is in de eerste plaats een onderwijzing. En ook deze wet op de reiniging der melaatsheid, zoals het boven dit hoofdstuk staat, is een onderwijzing daaromtrent. Het is een onderwijzing over hoe men gereinigd wordt, niet alleen van melaatsheid, maar fundamenteel hoe men gereinigd wordt van elke onreinheid waarvan we eenmaal melaatsheid de uitbeelding is. En er is bovendien een verwant tussen dit begrip Torah en Yara met het woord Jordaan. Yarat of Jordaan, zo wordt het dan uitgelegd. Maar dat betekent ook dat het stroomt en in principe van boven naar beneden. Naar beneden eigenlijk, want Yarat betekent dat het naar beneden gaat en dus stroomt. Er is een verwantschap tussen de leer van God en bijvoorbeeld de Jordaan. En er is een verwantschap tussen de wet des melaatsen, zoals het hier in vers 2 heet, en het naar beneden stromende water. Je moet er maar even van aannemen dan degene die wat met Hebreeuws omsukkelen. Die zullen dat misschien wat meer op prijs stellen. Maar zo is het nou eenmaal. Torah komt van Yara en Yara hangt samen met Yarat. En het spreekt allemaal over het stromen, maar tegelijkertijd is het onderwijzing. Want het is heel eenvoudig, als het water stroomt naar beneden, betekent dat dat het woord van God naar beneden stroomt. En dan onderwijst het ons toch. Het woord van God wat wij van de hemel hebben ontvangen, wat uit de hemel tot ons gekomen is, dat is wat ons onderwijst. En bovendien, omdat het water is, reinigt het ons ook. En dat is ook wat uitgelegd wordt in de volgende verse. Maar het leuke is, we hebben nog geen woord over reiniging gesproken, en toch hadden we het al over het water en zijn reinigende werking. En dat is nou het aardige, zelfs zonder dat we werkelijk aan het onderwerp toekomen, zijn deze inleidende woorden al duidelijk genoeg. Ze spreken over een God die van de hemel zijn woord en daarom zijn onderwijzing en daarom zijn water, zijn reinigende woorden, zijn reinigende water geeft. En later in het Nieuwe Testament lezen we dan ook over het bad des waters, des woords. Want zo is het nou eenmaal, hè? Waardoor een mens gereinigd wordt, wel, dat is alleen door het woord van God, wat uit de hemel stroomt, naar beneden, naar deze dode wereld die tot leven gewekt moet worden. En nou begrijpt u ook waarom de Jordaan rechtstreeks van het noorden naar het zuiden stroomt, bijna langs lineaal, hè, van het meer van Genezeret naar beneden, naar de dode zee. Waaruit geen ontsnappen mogelijk is, want de dode zee heeft wel een ingang, maar geen uitgang. Ja, dat is adreskunde, maar het is dezelfde waarheid. Dus typologie, zo is het nou eenmaal. Maar men wordt gereinigd in die Jordaan, in het woord van God, wat uit het van de levende God stroomt naar deze dode wereld. Goed, laten we dan verder gaan met dat woord. Er staat, dit zal de wet des melaatsen zijn, ten dagen zijn er reiniging. Dat reiniging slaat dan op het voorgaande hoofdstuk, waaruit zou moeten blijken dat iemand inderdaad genezen is van zijn melaatsheid. Maar als hij dan daarvan genezen is, dan moet hij gaan tot de priester. Er staat er dat hij tot de priester zal gebracht worden. U weet misschien dat een melaatse in het algemeen leeft buiten de legerplaats. Ik gebruik steeds maar de uitdrukking uit Hebreeën 13, want dan weet u meteen ongeveer waar het over gaat. Een melaatse, de ziekte van melaatsheid, lepra, is namelijk besmettelijk, zeer besmettelijk zelfs. En dat betekent dat iemand die melaats wordt, ook inderdaad uitgedreven wordt buiten het bewoonde gebied. Meestal wonen de melaatsen in speciale gebieden die daartoe beschikbaar gesteld zijn, die daartoe afgebakend zijn. En ze hadden in het verleden, en zelfs in het heden nog wel, de verplichting om, wanneer andere mensen, gezonde mensen naderden, om luidkeels te roepen dat zij melaats waren. Ik heb me zelfs laten vertellen dat ze daartoe zelfs een ratel hadden. Instrumenten hadden waarmee ze herrie maakten, zodat men op grote afstand zou kunnen horen, hier zijn melaatsen, hier moeten wij niet wezen. Dus zij riepen dus feitelijk luidkeels dat zij onrein waren. En dat was dan inderdaad buiten het kamp, buiten de dorpen en de steden, en wat Israël betreft in de woestijn, wel buiten de legerplaats, buiten het kamp van Israël. Als iemand dan ook genezen was, dan moest hij natuurlijk naar het kamp, want hij moest naar de priester toe, maar hij kwam het kamp niet in. Daarom staat er ook in vers 3, en de priester zal buiten het leger gaan. Dat betekent dat ze elkaar tegemoet komen. De man die van melaatsheid genezen is, meldt zich dus bij het kamp, maar blijft buiten het kamp. En hij roept de priester die dan ook naar buiten het kamp gaat. Dat is de gedachte. En buiten het kamp, op het gebied van de melaatse zelf, zal ik maar zeggen, vindt de ontmoeting plaats tussen deze genezenen en de priester. Daar staat hier, de priester zal buiten het leger, buiten het kamp dus, hè, buiten het leger gaan. En dan staat er, als de priester zal Merkens al dat ziet, de plaag der melaatsheid van de melaatse genezen is. Dat moet u dus eens constateren. En stel dat dat zo is, dat die melaatse inderdaad genezen is. Zo zal de priester gebieden dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogelen nemen met schade sederhout, scharlaken en hyssop enzovoorts. En het belangrijke is natuurlijk dat de ontmoeting plaatsvindt hier buiten de legerplaats. De zaak is namelijk dat melaatsheid is een ziekte die in de eerste plaats zich uitdrukt in de huid. Dat wil zeggen, het is een huidziekte. Als u dat beter wil weten, leest u gewoon het voorgaande hoofdstuk. Dan ziet u dat wat duidelijk beschreven. Maar het is een aantasting van de buitenkant van de mens. Het komt dus niet van binnenuit, maar het komt inderdaad van buitenaf. En het werkt van buitenaf op de mens in. Daarom is het ook besmettelijk. Zie? En in de praktijk is het zo, als ik het dan populair zeg, zonder ongehinderd door enige medische kennis, dan zeg ik, wel, melaatsheid is een ziekte waarbij de mens gewoon wegrot. Niet van binnenuit, maar van buitenaf. Dat wil zeggen, zijn uiterlijk rot weg. Dat is inderdaad wat er gebeurt. En lichaamsdelen brokkelen gewoon af. Het is een onsmakelijk verhaal, maar zo is het nou eenmaal. Het is een uitslag naar buiten uit, maar met als consequentie dat men gewoon wegzweert. Want dat is wat er gebeurt. Wel, dat is de uitdrukking van de zonde. Zo zonder meer. Het is een beeld van de zondige natuur van de mens. Immers, de zondige natuur van de mens hangt samen niet zozeer met zijn denken als wel met zijn vlees. Zo is het nou eenmaal, dat staat nou eenmaal zo in de Bijbel. De Bijbel spreekt over het lichaam des zondigen vleeses. Of het lichaam der zonde. Dat wil zeggen dat de zonde verband houdt, en hoe, met de oude mens, met het lichaam van de mens. Wij hebben niet de neiging daaraan te denken, maar het is wel degelijk zo. Dat betekent dus dat de zonde wel degelijk ook een lichamelijke kwaal is. De zonde heeft te maken met begeerten bijvoorbeeld. En begeerten hebben te maken gewoon met lichamelijke behoeften. Eigenaardig is dan ook dus dat dat van de mens gezegd wordt dat hij met de geest de wet Gods kan onderschrijven en kan dienen, dat hij met zijn gedachten dus objectief kan instemmen met het woord van God en ook met de wet Gods, zoals het beschreven wordt in Romeinen 7 en 8 natuurlijk. Terwijl aan de andere kant diezelfde mens die instemt met de wet Gods niet in staat is om die wet Gods ook inderdaad te houden. En dat staat er ook. Er staat dat het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En het kan ook niet. En de apostel Paulus besluit dan ook. Hij zegt zo, dan met de geest dien ik de wet Gods, maar met mijn vlees dien ik de wet der zonde. En hoewel hij instemt met het woord van God en zegt zo zou het moeten, ik ben het helemaal eens met die wetten en regels, blijkt hij niet in staat om zich aan die regels en wetten te houden. En dat is precies waar het om gaat. Dat wil zeggen, de inwendige mens, of zo u wilt, de geest, en ik praat nou gewoon over het denken van de mens, dat is het probleem niet. Die kan zich wel onderwerpen aan de wet Gods en die kan daarmee instemmen. Maar het vlees, en dat is de uiterlijke mens dus eigenlijk, dat is puur zijn lichaam, dat is de uiterlijke mens, die kan het inderdaad niet. Vandaar dat dat aspect van de zonde wordt uitgebeeld in melaatsheid, die immers een ziekte is van de uiterlijke mens. En eigenlijk is het zo dat dat voor alle ziekten geldt waarbij huiduitslag zich voordoet. Dat is een uitdrukking van de zondige natuur van de mens. Daar is het een illustratie van. Ik zeg niet dat dat de medische oorzaak is. Ik zeg alleen dat het daar de uitbeelding van is. En daar gaat het maar om. Vandaar dan ook dat melaatsheid ongeneeslijk is. Want de zonde is nou eenmaal ongeneeslijk. Of niet? Ja, dat is het nou net, hè? Hoewel de mens een zondaar is en niet tot goed in staat is, spreekt de Bijbel toch over verlossing van de zonde. En hoewel melaatsheid in principe een ongeneeslijke ziekte is, spreekt de Bijbel toch over dat een melaatse genezen en daarmee gereinigd kan worden. Alleen dat gebeurt op een bijzondere wijze. En de wijze waarop dat gebeurt wordt nu in de volgende verse geïllustreerd. Hoe komt de mens af van de onreinheid van zijn uiterlijke mens? De onreinheid van zijn vlees. De onreinheid van de natuurlijke mens is het eigenlijk. Hoe komt hij daaraf? Nou, dan staat er, dan zal de priester gebieden, vers 4. dat men voor hem die te reinigen zal zijn twee levende reine vogelen nemen. Het zal duidelijk zijn dat die twee vogels het belangrijkste zijn, ook in deze rituelen. Maar behalve die vogels wordt ook nog genoemd cederhout, scharlaken en hyssop. Ja, ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik dat lees, dan moet ik altijd denken aan nummer 19. Want daar kom je dezelfde dingen tegen. Het is misschien goed om het nu maar even te vertellen. Ik kom er straks niet meer aan toe, denk ik. Maar in nummer 19 vind je namelijk ook een offer. Dat spreekt ook over reiniging van onreinheid. Alleen daar is het niet onreinheid van melaatsheid. Maar het is een onreinheid die wel van buitenaf op de mens komt. Namelijk doordat een mens, een levende mens, in aanraking komt met de dood. En ik bedoel het letterlijk. Wanneer een mens, een Israëliet dus in dit geval, in aanraking kwam met een dood lichaam, met een lijk dus, dan werd hij daardoor ritueel onrein. Dat was onvermijdelijk. Een mens komt wel in aanraking met de dood, op wat voor wijze dan ook. En dan wordt daardoor onrein. En dan moet hij gereinigd worden. En dat gebeurt dan middels dat offer en vervolgens de as van de rode koe, de rode vaars. Dat beest wordt geslacht en dat gaat en geofferd en verbrand. En het gaat ook samen met het cederhout, scharlaken en hyssop. Dat wordt namelijk mee verbrand. En de as van die koe, inclusief de as van dit cederhout, scharlaken en hyssop, wordt vervolgens vermengd met water. En dat water, want het is hoofdzakelijk water dan natuurlijk, dat water met as en van cederhout, scharlaken en hyssop en van die jonge koe, dat wordt bewaard buiten de legerplaats, zodat als iemand onrein wordt van door aanraking, de besmetting met de dood, dan moest hij besprenkeld worden met dit water en deze as ter ontzondiging, zo heet dat. Ter ontzondiging. Wel, er was niet sprake van zonde, letterlijk, maar overdrachtelijk wel. Want letterlijk was er sprake van aanraking met een dode. En dan moet je goed je handen wassen, heb ik altijd geleerd. Maar het heet water ter ontzondiging. Zodat de onreinheid die verondersteld wordt dan aanwezig te zijn, dat is de onreinheid niet van de dood, maar de onreinheid van de zonde zelf. En daar gaat het om. En men wordt gereinigd van die zonde. Wel, buiten de legerplaats. Want buiten de legerplaats bevindt zich dat water. En de restanten van die koe. En het scharlaken. En het cederhout. En het hyssop. En men wordt daarmee besprenkeld. En daardoor weer rein. Dan heb ik het wat vlug verteld. Maar zo is het ongeveer. Maar niettemin. Men moest uitgaan buiten de legerplaats. Buiten het kamp. En buiten het kamp werd men gereinigd. En zoiets is het hier min of meer ook. We hebben al gesproken over dat het zal zijn buiten het leger, buiten het kamp. En we vinden dan weliswaar niet deze jonge vaas, deze rode vaas. Maar we vinden hier twee reine vogels. En verder ook cederhout, scharlaken en hyssop. En dan, laten we met het belangrijkste beginnen. Er staat meteen in vers 5. De priester zal ook gebieden dat men de ene vogel slachten in een aarden vat. En dat boven levend water, er staat over levend water, dus uiteraard boven levend water. Wel, waar is dan een beeld van? Het is in wezen niet moeilijk. Als we enigszins gewend zijn aan de Bijbelse typologie, mag het geen probleem opleveren. Immers, vogels zijn een uitbeelding van levende wezens die de hemel bewonen. Vogelen heten dan voluit in de Bijbel ook vogelen des hemels. En het gedierte heet gedierte des velds. Dat is nou helemaal een verschil. Gevogeld zijn vogels des hemels. En daarom zijn ze uitbeelding van hen die de hemel bewonen in het algemeen. En als het er helemaal over gaat, en als het bijzonder wordt, dan is het al helemaal niet moeilijk. Want dan gaat het natuurlijk om de Heer Jezus Christus zelf. Die immers de hemel bewoonde. Want zo was het dan toch? En volgens een duif bijvoorbeeld, want als het gaat om reine vogels, is er niet veel keus en de kans is grootst dat het hier gaat om tortelduiven of jonge duiven in het algemeen. Want veel andere reine vogels waren er eigenlijk niet, of het zou kippen of hoenders geweest moeten zijn, maar voor de rest zijn vogels onrein. Dus je komt sowieso terecht bij de duif, die op een bijzondere wijze in verband staat natuurlijk met de Heer Jezus Christus. Maar hoe dan ook, die vogel wordt geslacht in een aarden vat. En dan moeten we niet te hard lopen, want ik weet wel, wanneer wij dit voor ons zien in gedachten, bij westerlingen die helemaal niet gewend zijn aan de dood of moeten toevallig slagen van ons vaccin. Wij vinden dat altijd luguber en worden geobsedeerd doordat iemand het leven verliest. Ik kan er ook slecht tegen, maar ja, het gebeurde wel. Maar laat u nou even niet misleiden, dat is niet de eerste betekenis van het verhaal. Want wat er uitgebeeld wordt, is dat deze levende vogel gedood wordt, dat is inderdaad juist. En zijn bloed wordt opgevangen in een aardenvat waar al levend water in zit. Dat wil zeggen stromend water, dus water moet ergens vandaan geschept zijn. Ik denk altijd, waar zullen ze het in de woestijn vandaan gehaald hebben? En dan denk ik, dat kan alleen maar het water uit de rots zijn natuurlijk, want ander levend water kennen wij in de woestijn helemaal niet. Of de woestijn houdt op een woestijn te zijn. Maar goed, er staat er nou helemaal niet bij, dus ik laat het maar voor wat het is. Maar het leven, want bloed is immers de uitbeelding van leven, doet me genoeg het weer te mogen herhalen, ook op deze plaats weer eens, hè. Dat bloed, namelijk het leven van deze ene vogel, wordt opgevangen in een aardevat. En nou, voordat we praten over dood, dan vraag ik toch eerst, waar is een aardevat een beeld van? Precies, van de mens zelf. Want dat staat nou eenmaal in de Bijbel. Hè? Ik denk met name aan 2 Korinthe 4, waarover de mens als een aardevat gesproken wordt. Maar er zijn vele schriftplaatsen die hetzelfde zeggen. Een aardevat is dus een beeld van de mens. Let wel, hier wordt niet gesproken over de dood van de mens, want dan zou het aardevat stuk gegooid moeten worden. Dat komt ook wel eens voor, maar dat is de geschiedenis van Gideon, daar hebben we het nog wel eens een keer over. He? Dan breekt het aardevat, opdat het vuur en het licht der wereld zichtbaar zou worden. Natuurlijk, dat komt ook voor, maar dat is hier niet aan de orde. Hier gaat het om een aardevat, die inderdaad de uitdrukking is van de mens, terwijl de vogel een beeld is van hem die woont in de hemel. En als dan het leven van hem die in de hemel woont, komt in de aarde. Wat, waar is dat dan de uitbeelding van? Wel, niet van de dood, tenminste niet dood in het algemeen, maar het is de uitbeelding van de menswording van de Heer Jezus Christus. Begrijp je nog goed waar ik het over heb? Het is zijn menswording. Hij kwam uit de hemel. Ik heb de tijd niet om het allemaal met u te lezen, maar u kent die schriftgedeelte ongetwijfeld uit Filippenzen 2 bijvoorbeeld. Dat hij, waar staat dat hij het geen roof heeft geacht goden gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernederd en heeft zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Daar heb je het. Vandaar dat het leven van deze vogel, opgevangen werd in dit aardenvat. En het leven van die vogel ging over naar het aardenvat. En wat eerst die vogel was nu het aardenvat. Dat is het. En je kunt anders zeggen, het lichaam van de vogel werd vervangen door dit aardenvat. Eenvoudig omdat het bloed, namelijk het leven van de vogel, nu was. Niet meer in het lichaam van die vogel, maar in dit aardenvat. Het is een heel eenvoudig beeld. Het spreekt over de menswording van de Heer Jezus. En bovendien hangt het natuurlijk samen, behalve met Filippenzen 2, ook met Johannes 1. Waar staat, in de beginnen was het woord, en het woord is vlees geworden, vers 14, en het heeft onder ons gewoond. Nou, daarmee is het verhaal rond, want het woord wordt inderdaad uitgebeeld door het water. En als u in Johannes 1 verder leest, krijgt u ook prompt te maken met Johannes de Doper. De werking namelijk van het water. Of je krijgt te maken met Johannes 2, namelijk het water wat werd veranderd in wijn. Of met Johannes 3, de reiniging. Water, hè? De reiniging van de tempel. Of nog eens een keer Johannes 3, waar gezegd wordt dat men moet geboren worden uit geestelijk water. Men moet namelijk wedergeboren worden. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. En, want dan krijg je hoofdstuk 4, de Samaritaanse vrouw bij de Jacobsdol. Of hoofdstuk 5, het water van Bethesda. Enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Het blijft altijd hetzelfde verhaal. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En woord wordt uitgebeeld door water. En het water heeft dus onder ons gewoond. Zo kun je het zeggen. Het woord van God. Het vlees geworden woord van God. Vandaar dat dit aardenvat, dat bevat in de eerste plaats natuurlijk dat leven van dat beest wat kwam uit de hemel. En aan de andere kant bevat het levende water. En in beide gevallen gaat het om het leven en het woord van God zelf. En dat is er maar één, dat is Christus. En dit vat met water en bloed is de uitbeelding van de Heer Jezus hier op aarde. Als mens dus. Ik moet er meteen bij zeggen dat het eerste doel van de menswording van de Heer Jezus was uiteraard dat hij zou kunnen sterven. Want mensen kunnen nou eenmaal sterven. Dan heb ik het wat uitgedrukt met een understatement. Maar zo is het eenmaal. Een mens kan sterven. En als in Hebreeën 2 gezegd wordt waarom de Heer Jezus mens werd, waarom hij vlees en bloed deelachtig is geworden, staat erbij waarom het was. Opdat hij door de dood teniet zou kunnen doen degene die het geweld des doods had. Dus je werd mens onder andere, in de eerste plaats, om te kunnen sterven. Dat betekent dus dat de gedachte aan dood hier natuurlijk wel degelijk mee verbonden is. En als u door zou lezen in Filippenzen 2 over God die mens werd en die de gestalte van een dienstknecht aannam en de mensen gelijk geworden is, dan staat er vervolgens inderdaad. En hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat is inderdaad het vervolg erop, zo is het ook. Dat wil zeggen, het begrip dood speelt hierin wel een rol, maar niet eens de overwegende. Dat is niet eens de belangrijkste. Het belangrijkste is hier dat hij die God was, heeft zich vernederd. Een heel eind, maar in ieder geval is gekomen tot de mens. En heeft in zijn hoedanigheid van mens, heeft hij teniet gedaan het geweld van de dood en heeft hij reinheid tot stand gebracht. Wel, dat ging door zijn dood en opstanding. Dat is ongetwijfeld zo en dat is dan ook wat uitgebeeld wordt in deze geschiedenis. Maar het is in de eerste plaats de vernedering van de Heer Jezus Christus, met daaraan volgend uiteraard zijn verhoging. Nou goed, dit ging nog maar over één vogel. En waarvan gezegd werd dat men die ene vogel slachtte in de aarde vat op boven levend water. En dan staat er, de levende vogel zal hij nemen. Want die heb je dan nog over, hè? Als je er twee hebt en er is er één dood, dan heb je er nog één over. Goed, dan komt de tweede levende vogel, die zal hij nemen. En dat samen met het zederhout en scharlaken en hyssop. En hij zal die, dat wil zeggen het zederhout, scharlaken en de hyssop, en de levende vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is. Zodat, kort gezegd, de nog levende vogel gedoopt wordt, ondergedompeld wordt in het bloed van de vogel die gedood was. En daarna, want daar komt het op neer, wordt hij vrijgelaten in het open veld. Want dat is het eind van vers 7. Wel, dopen, het begrip dopen, heeft maar één betekenis. En dat is die van identificatie. Dat is een moeilijk woord, daar kan ik ook niet helpen, maar het is niet anders. Ik ken een ander, die is minder moeilijk, die heet vereenzelviging. Maar ja, er zijn sommige eenzelvige mensen die dat natuurlijk niet begrijpen. Dat zit erin, hè? Heb je een alternatief? Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Ja. Kijk, het doopbeeld uit, laat ik dan proberen te omschrijven, want dat is wat me overblijft. Verbondenheid met. Iemand die gedoopt wordt in water, wordt één met het water. Hij wordt zelfs geacht, niet letterlijk, maar wel overdrachtelijk, te verdrinken. Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar het is wel de gedachte. Hij wordt één met het water, hij gaat erin op. Zo goed als dat iemand gedoopt wordt in de geest, ik bedoel gewoon nou één met de Bijbelse term, daarvan wordt niet alleen gezegd dat hij in die geest opgaat, maar dat hij ook van die geest drinkt. Hij wordt er één geheel mee. Bovendien kennen we uit de Bijbel niet alleen de doop in water, maar veel meer nog kennen wij de doop in Christus, waarbij men uiteraard één plant wordt, ik gebruik de term uit de Statenvertaling van Romeinen 6, hè, waarbij men één plant wordt met Christus. En dan kennen we natuurlijk ook nog uit 1 Korinther 10 de doop in Mozes, de doop in de zee en de doop in de wolk, want er staat er allemaal. 1 Korinther 10 vers 1, de gedachte daarbij is dat Israël gedoopt was in Mozes, en dat betekent gewoon dat waar Mozes ging, ging het volk. Ze waren één met Mozes, God handelde met Mozes, en aangezien het volk Mozes volgde, was het één met Mozes. En ze waren in de zee gedoopt, want ze waren ondergaan één geheel geworden met de zee. Ze werden niet eens nat, dat hoefde niet eens, maar ze kregen deel aan de zee. En ze kregen ook deel aan de wolk, want waar de wolk ging, de wolkkolom, daar ging het volk Israël, want die wolk die leidde hen, enzovoort. Doop betekent dus dat men één geheel wordt met datgene waarin men gedoopt wordt. En omdat wij daar, omdat bijvoorbeeld de Engelsen begrepen hebben dat er geen goed Engels woord voor was, in ieder geval een goed Nederlands woord is er ook niet voor, maar aangezien de Engelsen begrepen hebben dat er geen goed Engels woord voor was, hebben ze het woord ook helemaal niet vertaald. En vandaar dat men nog steeds spreekt over baptism. Maar dat is niet de vertaling van een woord, want het is gewoon het Griekse woord wat men dan in het Engels gewoon heeft overgenomen. Men heeft er gewoon geen ander woord voor bedacht. En dat is ook een goede manier natuurlijk. Er zitten ook nadelen aan, maar zo is het nou eenmaal. We hebben er geen goed woord voor, maar, want het betekent niet alleen onderdompeling, het betekent identificatie met, verbonden worden met. En als nou deze tweede vogel gedoopt wordt in het leven, want ik blijf het hardnekkig leven noemen, als deze tweede vogel gedoopt wordt in het leven van de eerste, betekent dat hij dus deel krijgt aan het leven van die eerste. En kort en goed, dat betekent symbolisch, hij is die eerste vogel. Zo is het nou eenmaal. Die tweede vogel is die eerste. Begrijpt u me goed? Het offer bestond, want we kunnen het een offer noemen, het offer bestond uit twee vogels. Niet, er waren twee offers, namelijk een vogel en nog een vogel. Maar het is één geheel. Het is één offer. Zoals je later ook hebt, twee eerstelingenbroden en op de verzoendag twee bokken. Maar het blijft één geheel. En dat is hier dus ook het geval. Die tweede vogel krijgt als het ware het leven van de eerste mee. Met als consequentie, want wat ik nu zeg wordt vanzelf toegelicht door de schrift weer zelf. Met als consequentie dat aangezien hij het leven ontvangt van de eerste, dat hij dus weer heen gaat naar waar die eerste vandaan kwam. Namelijk naar de hemel. Waren vogelen des hemels. Vandaar niet uitdrukkelijk duif gezegd, maar gewoon vogels. Vogelen des hemels. Wel, die eerste die kwam uit de hemel, en het mens werd vernederd, kwam op aarde en stierf zelfs uiteindelijk. En de ander ontving het leven wat de eerste had opgegeven, en dus werd hij weer vrijgelaten en hij vloog de hemel tegemoet. Dat zal wat er gebeuren. Nou, dat is dus een beeld van de vernedering en verhoging van de Heer Jezus. Hij die uit de hemel kwam, hij die mens werd, hij die zelfs stierf, maar die uit de dood opstond. En de Christus die uit de dood opstond, is niemand anders dan Jezus die stierf. Het eigenaardig is, ja het is misschien wat moeilijk, maar het eigenaardig is dat als de apostel Petrus op de Pinksterdag voor de eerste keer predikt, dan zegt hij, God heeft deze Jezus tot Heere en tot Messias gesteld. Hij zegt letterlijk, God heeft deze Jezus gemaakt tot Jehovah, tot Heer. En de vraag is dan, was hij dat dan niet? En er is het antwoord, hoe bedoel u? Hetgeen natuurlijk geen antwoord is. Maar was hij dat dan niet? Nou, het antwoord is ja en nee. Het is maar hoe je daar tegenaan kijkt. Want we hebben te maken met hem die de Heere was in de hemel, Jehovah zelf, die zich vernederde en op aarde leefde als mens. En niet onder de naam Jehovah, maar onder een naam die erop lijkt, namelijk de naam Jehoshua, Jezus. En wat de schrift leert, is dat deze Jezus gekruisigd werd, dus leed en stierf, en uit de dood opstond, en in zijn opstanding heeft hij, dan ben ik weer terug in Filippenzen 2, heeft hij vervolgens gekregen een naam boven alle naam. Maar er is maar één naam boven alle naam. Dat staat een keer of tig in het Oude Testament. Hè? En naam, de enige naam boven alle namen is de naam Jehovah. Wel, dat is de naam die hij van oorsprong had. Dat is de naam die hij opgaf toen hij mens werd. En hier op aarde leefde onder de naam Jehoshua. En in zijn opstanding in de hemelvaart ontving hij weer de naam Jehovah. Het was God die mens werd en daarom de goddelijke naam ook niet meer droeg. Maar die de goddelijke naam weer droeg na zijn opstanding in de hemelvaart. God heeft deze Jezus gesteld tot Jehovah. Dat betekent dat hij weer werd wat hij tevoren was. Of dat hij weer heen ging naar waar hij tevoren was. Dat staat zelfs letterlijk in Johannes 3. Waar ook staat dat men geboren moet worden uit geestelijk water. Er staat letterlijk dat die zoon in de hemel is. En in Johannes evangelie wordt letterlijk gesproken over het weer terugkeren van de zoon des mensen naar de plaats waar hij tevoren was. Wel, dat was uiteraard niet in de moederschoot, maar het was in de hemel. Nicodemus. He? Nou, dat is het verhaal. En de naam die hij oorspronkelijk had, ook onder het oude verbond, die kreeg hij weer in zijn opstanding en hemelvaart. En dat is wat hier ook wordt uitgebeeld. Er werd een vogel uit de hemel geplukt, als het ware. En zijn leven werd opgevangen in dit aardenvat. Maar nadat alles volbracht was, ging het leven van deze geslachte vogel over naar die andere vogel, die dan een beeld is van de opgewekte Christus, die dan ook inderdaad weer de hemel tegemoet vliegt. Dat is wat hier gezegd wordt, zodat het in zijn totaliteit inderdaad spreekt over de wedergeboorte van de Heere Jezus Christus zelf, in zijn hoedanigheid bovendien van zoon des mensen. Dat wil zeggen, het is de mens. En bovendien deed hij dat in onze plaats, vandaar dat dit principe toegerekend wordt in elk geval, aan ons en in elk geval aan de gelovigen. Het spreekt dus over zijn vernedering, uiteindelijk tot in de dood, en daarna over zijn verhoging tot de uiterste maat, dat was dus weer Filippenzen 2, en zijn, het herstel van zijn positie in de hemel zelf. Dat wil zeggen, hij kreeg zo'n positie terug die je van tevoren had. Er is echter ook een verandering bij, want er is wat aan toegevoegd aan diezelfde positie. Namelijk, hij was de eersteling van een oude schepping en in zijn opstanding en hemelvaart werd hij bovendien de eersteling van een nieuwe schepping. Hij was niet de Messias, maar in zijn opstanding in de hemelvaart werd hij wel de Messias. Zodat er wat werd toegevoegd aan wat hij tevoren al was. En daarom was dit alles ook nodig. Die vernedering was uiteraard niet nodig alleen opdat het weer gevolgd zou worden door een verhoging. Want daar heb je niks aan. Dat leidt tot niks. Maar het was alleen noodzakelijk omdat hij tot de uiterste mate of uitermate verhoogd zou worden. En dat iets aan zijn hoedanigheden zou worden toegevoegd. Bovendien, een heel belangrijk aspect vergeet ik. Toen hij Jehovah was in de hemel en toen hij zich openbaarde aan Mozes, was hij geen mens. Maar diezelfde Jehovah die we nu nog steeds kennen, of weer kennen, in de hemel, die is wel degelijk mens. En we kennen hem als de zoon des mens. En we kennen hem als de eersteling onder vele broederen. En wij zijn die broederen, als wij tenminste gelovigen zijn. Dat wil zeggen, aan de ene kant is hij meer verhoogd dan ooit tevoren, aan de andere kant is hij dichter bij ons dan ooit tevoren. En dat is de reden waarom al deze dingen natuurlijk gebeuren. Bovendien, het belangrijkste aspect natuurlijk van zijn menswording en de daaropvolgende dood van de Heer Jezus is natuurlijk dat hij mens werd om als mens de zonden der mensheid te kunnen wegdragen, de straf der zonden te kunnen ondergaan. Hij werd Adam, vertaal deze keer maar even met mens, hè? Hij werd Adam, hij werd mens om de zonde van Adam en dus van de mensheid als zodanig te kunnen dragen. Vandaar dat hij beschreven wordt als het lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt. Niet de zonde van een mens, niet de zonde van een gelovige, niet de zonde van iemand die goed zijn best doet, ook niet de zonde van iemand die niet goed zijn best doet, maar de zonde van de hele wereld. Dat is wat er in de schrift staat. Met als consequentie dat een ieder die in hem gelooft ook inderdaad behouden wordt en niet verloren gaat en eeuwig leven ontvangt en deel krijgt van een nieuwe schepping. En vandaar dat wij met vrijmoedigheid, net als de apostel Paulus, de mens oproepen tot geloof in hem die de dood heeft overwonnen en een nieuwe schepping tot stand heeft gebracht. En ieder die dat woord hoort, zal inderdaad leven ontvangen. En ieder die dat woord hoort, wat uit de mond Gods uitgaat immers, zal net als Adam ooit in de oude schepping leven ontvangen, maar dan het leven van de nieuwe schepping. Diezelfde adem die God blies in die eerste mens, diezelfde adem blaast God in ons. En begrijpt u me goed, er is geen verschil tussen adem en woord. Zonder adem is er immers geen woord. En Gods adem is inderdaad Gods woord. En dat woord dat sprak ooit en het gaf Adam leven. Dat woord dat werd klonk ooit en deze hele schepping kwam tot stand. Het woord klonk ook en Lazarus stond uit de dood op. Om een of andere reden moet ik er nou aan denken aan Lazarus. Hè? Ja, want die priester die dit offer moest brengen heette Eleazar. Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Had dezelfde naam. Maar goed, het woord klinkt en men ontvangt leven. En zo is het nou eenmaal. Wie dat woord hoort en wie deze onderwijzing hoort en aanvaardt, ontvangt inderdaad leven door dit woord van God. Maar goed, ik moet er nog wat anders van zeggen. Er staat bijvoorbeeld ook nog bij genoemd. Hij zal die levende vogel nemen en het zederhout. Dan moet ik eerst wat zeggen over zederhout. In de eerste plaats, het woord zederhout betekent dat het sterk is. Erets. Dat betekent dat het sterk is. En er zit nog wat anders aan vast. Want niet alleen is het sterk, wij weten dat. Cederen zijn in principe kaasrechte bomen. Het is naaldhout. Maar het zijn kaasrechte, sterke bomen. Het is een houtsoort met een heel fijne, mooie structuur zou ik moeten zeggen. Bijzonder homogeen, zonder kwasten, zonder onregelmatigheden. Het is bijna perfect. Hè? Goed, nou, dat is cederhout en het is daarmee een uitbeelding van de opstanding. De kaarsrechte boom met zijn volmaakte structuur is uiteraard een beeld van de opstanding. De opstanding van Christus in het algemeen, maar van een nieuwe schepping ook in het algemeen. Zo is het nou eenmaal. Denk maar aan de cederen die gebruikt werden voor de bouw van de tempel, de cederen van de Libanon. Maar dat niet alleen, het spreekt natuurlijk in eerste plaats over opstanding, het spreekt over de opstandingskracht, want dat betekent het woord ook dat het kracht is. Het woord oetse erin, kracht. Maar bovendien spreekt het over verborgene dingen. Dat zit eraan vast. Dat is het eigenaardige, dat die twee begrippen hierin samengevoegd worden. Het woord waarvan cederhout is afgeleid, wordt in Daniël steeds vertaald met de geheime dingen. Raadselen wordt het daar vertaald. Raadselen, waar Daniël verstand van had en niemand anders. Weet u dat nog? Niemand begreep er iets van, behalve Daniël, die immers voortkwam uit het koningshuis van David en daarmee ook een type was van de Heer Jezus. Geheime dingen, verborgene dingen. Het zal u duidelijk zijn dat dan de ceder niet alleen een uitbeelding is van de opstandingskracht van Christus, maar tegelijkertijd een uitbeelding van deze tegenwoordige eerste bedeling na de opstanding van Christus, die genoemd wordt de bedeling der verborgenheid. Het spreekt over een leven wat tot stand komt uit de dood, maar het is een leven wat met Christus verborgen is bij God. Dat is eigenaardig, hè? Ze praten over typologie, dat zijn verborgen dingen. En juist daarin liggen deze verborgen dingen natuurlijk ook opgesloten. De waarheden omtrent deze tegenwoordige bedeling. Dat wij in deze tijd leven met Christus, met hem uit de dood zijn opgestaan en deel uitmaken van dat verborgen koninkrijk. Deel hebben aan de overigens verborgen opstandingskracht van Christus. Want als je dan dat ceder wilt verklaren, zou je moeten zeggen, het is verborgenheid, maar het is ook kracht en het is opstanding, dus gaat het om de verborgen opstandingskracht van Christus. Als je die ergens wilt tegenkomen in de Bijbel, dan moet je de Efezebrief eens lezen. Dat gaat daarover, over de kracht, opstandingskracht van Christus, die verborgen is. Ja, het ligt maar staat hier in Efeze 14. Cederhout is er dus mee verbonden met de opstanding van deze tweede vogel, om zo te zeggen. Cederhout, bovendien ook scharlaken, maar scharlaken is ook een uitbeelding van wedergeboorte. Het zal u waarschijnlijk ook niet verbazen. Scharlaken is een verfstof, maar dat is wat ingewikkeld verhaal. Dat kan ik eigenlijk niet eens vertellen in een paar minuten. Hè. Maar scharlaken vindt zijn oorsprong aan de karmijn of karmozijn eik, waar bladluizen op zitten die daar eieren in leggen en dat zwelt dan op tot een soort ronde rode bessen. Op alle eiken kun je dat vinden in de herfst, van die rode bessen. En die rode bessen, dat is een dierlijke oorsprong, maar die worden eraf gehaald en die worden verwerkt tot een rode verfstof. Een heel beroemde, kostbare, rode verfstof. Dus mocht het water al niet rood zijn door het bloed, dan wordt het wel rood door het karmozijn. Want karmozijn is gewoon verf dus eigenlijk. Nou, een andere keer zullen we het wel eens over karmozijn hebben. Maar het is in elk geval een uitbeelding van de opstandingskracht. Rood is sowieso kracht. Soms de kracht van de zonde, maar meer in het algemeen de kracht van de tweede mens. En daarmee de kracht die uitgaat van de opgewekte Christus. Denk u ook maar aan de rode vaas die ik al genoemd heb. Want dan vind je diezelfde kleur terug. Rood spreekt over opstandingskracht. En dan heb je nog hyssop. En hyssop spreekt ook over opstandingskracht. Want hyssop is een plant die groeit ergens langs de berghelling in de rots. Vanuit de rots, een soort rietachtige stengel is het. Met een mooi blauw bloempje. Zomaar groeit het uit de rots. Wij vragen ons af, hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Maar het gebeurt toch. Het plukt het water uit de rots kennelijk. En het leeft daarvan. Dat is een beeld van opstanding. En dat groeit naar de hemel toe. Recht omhoog, lange sprieten. Rietstengels. En uiteraard met een blauwe bloem. Want dat is de kleur van de hemel. Zo is het nou eenmaal. En verder hebben we het er nog wel eens een keer over. Hè? Maar al die dingen spreken, ook als je ze apart beschouwt, over opstanding. En hyssop komt nogal eens een keer voor. En scharlaken ook. En cederhout ook. Maar het is allemaal bij elkaar één uitbeelding van de opstanding van Christus. En vandaar dat ze hier ook daarbij genoemd worden. Het verhaal is nu dat cederhout, het scharlaken, de hyssop en de vogel gaan worden ondergedompeld, worden vereenzelvigd met het leven van die vogel die inderdaad dood is, die inderdaad geslacht is. Maar dat leven wordt overgedragen aan deze vogel en deze vogel, daarvan wordt dan gezegd in vers 7. Er staat over de priester, hij zal over hem die van de melaatsheid te reinig is, 7 maal sprengen. Dat wil zeggen, dat water en dat het bloed vermengd met hyssop en scharlaken en cederhout, dat zal gesprengd worden op de onreine. En dan staat er, daarna zal hij hem rein verklaren en de levende vogel in het open veld vliegen laten. Zodat u ziet dat aan de ene kant die ene vogel deel krijgt aan het leven van het beest wat gestorven was en wiens bloed in dat aardevat was. Maar de man die gereinigd was van zijn melaatsheid werd net zo goed besprengd met datzelfde bloed en met hetzelfde water, hetzelfde hyssop en hetzelfde scharlaken en cederhout. Want zo is het. Zodat dat water en bloed en al wat er in het ademvat was, dat wordt medegedeeld aan die andere vogel die de hemel in vliegt. Dat is een beeld van Christus die opgewekt is en ten hemel is gevaren en nu zit aan de rechterhand Gods. Een beeld dus eigenlijk ook van de Heilige Geest, want daar komt het op neer. Maar ik zei al dat het vermoedelijk gewoon een duif was. Maar aan de andere kant, datzelfde leven, datzelfde water, datzelfde bloed, wat Christus heeft ontvangen nu, datzelfde leven, datzelfde bloed, wordt gesprenkeld op de gelovigen. Op hen die gereinigd zijn van hun melaatsheid. En dat is het verhaal van Hebreeën 2 ook. Dat wij broeders geworden zijn en dat Christus onze broeder is. We hebben deel aan hetzelfde leven. Een leven wat van God afkomstig was, maar wat vernederd werd en wat de dood ingegaan is. Maar daaruit is opgestaan. En het leven van de opgewekte Christus, dat is waar wij mee besprengd zijn. Vandaar dat apostel Petrus heeft over het bloed der besprenging. We zijn besprengd met het bloed, namelijk met het leven van Christus. Daarmee zijn wij vereenzelvigd. En tegenaardig is dan, wij kennen deze type niet meer, want dit is oud-testamentisch. Dat betekent ook dat sinds de dood van de Heer Jezus zelf deze bloedige offers ook inderdaad niet meer gebracht worden. Tenminste officieel niet. En dat betekent dan ook dat wij niet gedood worden in bloed of besprenkeld worden met letterlijk bloed. Want het bloed heeft eenmaal gestroomd en dat is eens en voor altijd. Maar wat wij overhouden is inderdaad dat water. Maar niettemin, het is zoals Johannes zegt, water, geest en bloed zijn één. Het maakt niks uit, voor de betekenis verandert er niks. Want water is levend water en is inderdaad een uitbeelding van het woord van God. Wat in de eerste plaats, aanvankelijk, de oude mens veroordeelt, want dat doet het. Het is een verzondare, dit was een voorreiniging van de melaatse. Iemand die niet melaats geweest was, dan was die reiniging ook niet voorbestemd. En het woord van God veroordeelt de mens zo zonder meer ter dood. Vandaar dat water in de praktijk, ook vooral in het Oude Testament, bitter blijkt te zijn. Mara, giftig blijkt te zijn. Of het staat stil en je wordt er niet door genezen. In Bethesda bijvoorbeeld, het is dood water, beweegt niet. Maar daarna verschijnt er gezond water. Water dat gezond gemaakt is of water wat in beweging is gekomen. Levend water. En dat is niet het Oude Testament, maar dat is het Nieuwe Verbond. Het Nieuwe Testament. Het levende woord van God. Een woord wat spreekt over een nieuwe schepping. En wel, dat water, dat is waardoor wij wedergeboren zijn. Een water wat spreekt over de dood van het oude, maar wat tegelijkertijd de uitbeelding is van het nieuwe. En het is nooit zo'n mooi beeld te bedenken als het beeld van de doop, waarbij men in het water ondergaat, waarbij het water dan een uitbeelding is van de dood en van de veroordeling door het woord van God. Maar aan de andere kant, wanneer men uit het water opstaat, en dat is uiteraard de bedoeling, wanneer men uit het water opstaat, dan is dat de uitbeelding van de opstanding en van het geboren worden uit geestelijk water. Water en geest, zoals het heet in Johannes 3. Dus, wat is de doop eigenlijk? Wel, het is een uitbeelding van dood en opstanding. Ach, het is niet alleen een watergraf waar men ingaat, het is ook een graf waar men uitgaat. Het is een beeld van het woord van God waaraan men zich overgeeft. En wat men over zich laat komen. Maar aan de andere kant is het een beeld van het woord van God. Wat ons voortbrengt. Wat het zaad is der wedergeboren. Het woord wat nieuw leven geeft. En ik denk dat we niet te veel nadruk zouden moeten leggen op de dood. Op het voorbij zijn van het oude. Maar dat we de nadruk zouden moeten leggen op de opstanding. Namelijk op het tot stand komen van het nieuwe. Je moet goed begrijpen dat de prediking aan de wereld is niet de prediking dat de Heer Jezus stierf. Die men zou moeten aanvaarden. Het is een prediking dat degene die stierf, want het is natuurlijk zo, dat degene die stierf uit de dood is opgewekt. Het evangelie is niet een boodschap des kruises, maar is een boodschap van dat vanaf het kruis, na het kruis, levend begint. Wij moeten dus langs. Of voor de goede orde zeg ik het dan nog maar een keer. De waarheid is dat het Lam Gods de zonden der wereld wegnam. Ook uw zonden. Of je dat gelooft of niet, daar gaat het nou niet om. Het is wel gebeurd. God was in Christus niet de gelovigen met zich verzoenende, maar hij was de wereld met zich verzoenende. De vraag dan, sinds die tijd, is slechts of u deel wenst te hebben aan het opstandingsleven wat daarop volgt. Maar dat is het verhaal. Of om het dan eenvoudig te zeggen, men moet sterven om verlost te worden van zijn zonde, maar men zal toch leven moeten hebben om te wandelen in gemeenschap met God. Wel, die dood wordt ons al toegerekend. Die wordt toegerekend aan de hele oude mens. Wij oordelen, zegt Paulus, dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Allen. En daarom is de prediking vervolgens dat men deel kan krijgen hierna ook aan het opstanding, aan de opstanding van Christus. Wel, deel aan de dood van Christus heeft de hele wereld. Dat kun je ook zien, want de Heer bemoeit er zich niet mee. De wereld weet dat maar al te goed. Gelovigen wensen dat niet te accepteren, maar de wereld weet het al te goed. Die gaat hun eigen gang en zegt, God bemoeit er zich toch niet mee. En tot op heden is dat ook zo. Dat verandert nog wel, daar gaat het niet om, maar tot op heden is dat nog zo. Maar als u wilt komen in gemeenschap met God, zult u deel moeten hebben aan het opstandingsleven van Christus. En dat is dus wat de apostel Paulus predikte. Er is één stier voor allen, opdat degenen die leven, want dat waren niet allen, maar opdat degenen die leven, zouden leven tot heerlijkheid van hem die hen uit de dood heeft opgewekt. Dat is de gedachte. En daarom, Paulus predikt een boodschap aan een wereld die deel heeft aan de dood van de Heer Jezus. En hij zegt tot hen die voor God dood zijn, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En op die wijze kan men er een deel aan krijgen. Dat zijn de laatste woorden dan van 2 Korinthe 5. Dat is het principe. Daarom, de essentie is niet dat men deel krijgt aan de dood van de Heer Jezus. Daar heeft de hele wereld al deel aan, want de schrift zegt dat elk mens is dood door de misdaden en de zonde. Dat is het nou juist. Maar een dode mensheid predikt dit woord van God, leven. De essentie van de doop is dan ook niet dat men het water ingaat, maar de essentie ervan is dat men het water uitkomt. Ik vind het altijd zo mooi als ik lees over de doop van de Heer Jezus, dan lees ik dat er staat, er staat met een paar woorden dat hij gedood werd, en dan staat er, en hij terstond opgeklommen zijnde uit het water, enzovoorts. Zodat een grote nadruk gelegd wordt op dat hij oprees uit het water. Zodat je maar weer ziet dat het door onderdompeling was. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Dat wisten we natuurlijk al. Maar de essentie, de klemtoon ligt daarop. Op het verrijzen uit het water. Zodat de wateren wijken. De wateren breken. En doorgang verlenen. En de weg banen voor hen die verlost worden. En de vrijheid tegemoet gaan. En dan heb ik het tegelijkertijd over de Schelfzee uit bij de verlossing uit Egypte, of over de Jordaan bij de intocht in Canaan. Want dat is natuurlijk toch de betekenis. De wateren breken om doorgang te verlenen aan hen die de vrijheid tegemoet gaan. En begrijpt u nog goed, deze vogel die vloog de hemel tegemoet. Waar? Nou, niet in het kamp hoor, maar buiten het kamp staat er. In het open veld gebeurde dat. Hij zal de levende vogel in het open veld vliegen laten. Het was nog steeds buiten het kamp waar alles gebeurde. Zie? En aan de andere kant van het verhaal is dat wij die deel hebben aan het leven van dezezelfde vogel, van dezezelfde duif, wij bevinden in ons ook buiten het kamp, buiten de legerplaats nog steeds. Wel, dat is een aspect van de verborgenheid en een aspect dus van Hebreeën 13, maar daar zal ik het verder niet over hebben. Het gaat erom dat wij door wedergeboorte een plaats hebben buiten de legerplaats, in een andere wereld. We verwerven een positie in de hemel zelf, in een nieuwe schepping, in het koninkrijk van Christus. Och, een verborgen koninkrijk tot op heden, maar dat zal in de toekomst nog wel veranderen. En de doop in water is daar een uitbeelding van. Ik hoop dat het duidelijk is dat de reiniging van de melaatse, zowel als de doop in water, zoals die vanmiddag zal toegepast worden, op zichzelf niks is. Het heeft op zichzelf geen nut. Als je schoon wil worden, kun je beter thuis in het bad gaan zitten of onder de douche gaan. Dat is ook beter. Dat is net als met het avondmaal, waarvan staat, als je honger hebt, dan moet je thuis maar eerst eten. Want zo'n maaltijd is het niet. Het is niet tot verzadiging van het vlees. Het is ook niet tot reiniging van het vlees, zegt de apostel Petrus in verband met de doop. Hij zegt, maar het heeft te maken met de verhouding van een rein geweten tot God. Het is de vraag van een rein geweten tot God. En als wij gereinigd zijn door het offer wat de Heer Jezus bracht, is de Bijbelse manier om dat te aanvaarden en om het werk van Christus, het verlossingswerk van Christus te aanvaarden, is inderdaad door zich te laten dopen. Dus een ander beeld dan dit hier uit Leviticus 14, maar het beeld precies hetzelfde uit. Namelijk dat God de oude mens veroordeelt en dat het woord van God een vonnis uitspreekt over de oude mens, maar het is bovendien het woord van God wat tot Lazarus zei, Lazarus kom uit. Of het zei, jongeling, ik zeg u, sta op. Of dochtertje, sta op. Dat maakt niet uit, want waar het woord van God klinkt, daar zullen de doden zijn stem horen en leven ontvangen. En wie leven ontvangt, wie genezen wordt van zijn melaatsheid en van zijn zonde, zal dat moeten aanvaarden, ook door hem daad te stellen. Namelijk door zich te laten dopen op de wijze die ons in de Bijbel wordt voorgehouden. Daar vloeit geen bloed meer bij, daar komt de dood niet meer aan te pas, want alles is volbracht. Maar wat er overblijft is dat water waaruit we dagelijks leven. Maar het water is een beeld van het woord van God waaruit we eveneens dagelijks leven, waardoor we ook dagelijks gereinigd worden en waaruit wij eeuwig leven hebben ontvangen. Dat betekent dus inderdaad dat mocht u zeggen van, ja, die Heer, die wil ik aanvaarden. Dat offer wil ik aanvaarden. Ik aanvaard dit werk wat de Heer Jezus Christus voor mij volbracht heeft. Dat hij mens werd, dat hij zich vernederde, dat hij de dood inging en uit de dood nieuw leven tevoorschijn bracht. Ook voor mij. En u zegt, ja, dat is ook voor mij, dat geloof ik ook. Dat is de enige Bijbelse manier om dat God te vertellen, is door zich te laten dopen. Wij doen dat gewoonlijk wat vertraagd, om allerlei redenen, maar het is de enige Bijbelse manier. Door ja te zeggen tot God, door daar een daad, een eenvoudige daad tegenover te stellen. Wel, het is inderdaad eenvoudig, er kan niks gebeuren, het is niet zo erg om je te laten dopen, hè? Dat is helemaal niet zo erg, maar het is een daad waarmee men voor God aanvaardt dat men deel heeft gekregen aan de dood van de Heer Jezus, maar boven alles aan zijn opstanding ten eeuwige leven. Amen.